Wat mooi dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn en dat ik aan God mogen eren, groot mogen maken. En bedankt voor de uitnodiging dat ik vanmorgen hier mag zijn. En ik wil graag met u een stukje lezen uit Genesis, hoofdstuk 9, vers 8 tot en met 17. Genesis 9, vers 8 tot en met 17. Daar kunnen we het volgende lezen. Genesis 9, vers 8. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik hoop dat het geen probleem voor u is dat u me kunt volgen hierin. En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem: zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn. Het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde. Ik richt dan mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven. En God zeide: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle volgende geslachten. Mijn verbond, mijn boog, stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan de wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet meer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn verbond, mijn eeuwig verbond, gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God zeide tot Noach: dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat op aarde leeft. Hele bekende woorden uit het Oude Testament over het verbond wat God met ons mensen opgericht heeft. Boven de prediking van vanmorgen wil ik als thema noemen, heel eenvoudig: er is hoop. Er is hoop. Ik weet niet of u dat nog kunt herinneren. In de jaren 80, 1982 van vorige eeuw, werd er in Nederland een hele grote actie opgezet. En die actie heette heel eenvoudig: er is hoop. Weet u dat nog? Kunt u het nog herinneren? Ja, heel veel mensen in Nederland die weten dat nog wel. In 1982 werd er ook een magazine gemaakt en dat werd door heel Nederland verspreid. Door het Instituut voor Evangelisatie heette dat toen, en dat heet nu tegenwoordig Agape. En heel veel mensen in Nederland werden daarmee bereikt en ook kwamen velen tot geloof. Het mooie van de Er is Hoop actie vond ik ook dat dat gepaard ging met een prachtig mooi logo. En dat logo van Er is Hoop, weet u dat nog? Dat was dat mooie stukje van de regenboog. De regenboog is het teken van Er is Hoop. Nou ben ik niet zo stickerplakkerachtig op mijn auto, want dan moet je er ook altijd een beetje naar gedragen en dat doe ik meestal wel hoor. Maar wij hebben vroeger, ik denk dat wij wel 8 lelijke eenden versleten hebben. Ik rijd nog steeds altijd graag in kleine autootjes. En achterop die oude lelijke eend hadden wij inderdaad zo'n sticker geplakt: er is hoop. En wij werkten, Helene en ik, in de Hoekse Waard onder Rotterdam. En wij waren op een gegeven moment onderweg naar Maarsen. Net boven Utrecht. En ik weet nog als de dag van gisteren dat we over de A12 reden. We reden in de buurt van De Meren. Nou ja, met een eentje rijden meestal niet zo hard, hè. Als ik vroeger afspraken maakte bij een predikant of bij een gemeente, dan vroegen ze altijd: hoe lang doe je erover? Ik zeg: nou, dat ligt aan de wind. Als ik wind mee heb, dan gaat het sneller dan wind tegen. Maar altijd was het tussen de 80 en de 100 kilometer kon je dan rijden. Nou goed, wij scheurden over de A12 met onze lelijke eend. En er kwam natuurlijk een auto ons voorbij en dat gebeurde meestal. En die ging voor ons rijden. Ik denk, nou, waarom haalt hij ons nou in? En dan gaat hij voor ons rijden, dan houdt hij een beetje gas in. En ik denk, nou, wat is er aan de hand? Op een gegeven moment ging het raampje open van die auto. En een hand die ging naar buiten. En ik denk, oh jongens, wat is dat nou toch weer? Nou, dus we gaan op de vluchtstrook staan. Komt er een mevrouw uit die auto. En die komt naar ons toe lopen. Allemaal langs de drukke snelweg. Toen mocht het nog kennelijk. En die mevrouw die kwam naar onze auto en die zei, ik ben zo ontzettend blij, verrast dat u die sticker achter op uw auto heeft, er is hoop. Want wij geloven ook in de Heer Jezus. En we raakten een heel gesprek zo langs de kant van de drukke snelweg over er is hoop en hoe mooi dat toch wel is. Nou ja, zo gebeurde dat toen in de tachtige jaren. Zomaar een gesprekje langs de kant van de drukke snelweg, de A12. Er is hoop. Nou, wat zo mooi is dat teken van die regenboog is voor ons zo waardevol. En ik wil daar vanmorgen toch even iets over zeggen. Dit prachtige, mooie teken van die regenboog is ons als het ware afgepakt door een andere organisatie in Nederland, de gender mainstream, zoals we het noemen, die ook met die regenboog aan het werk gaat. Als ik kijk naar de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die met haar regenboogparapluutje overal naartoe loopt en overal die regenboogpamfletten ziet, dan denk ik van wat erg dat ze zo'n prachtig mooi verbondsteken wat God ons gegeven heeft, als het ware plagiaat gepleegd hebben en dat als ja, voor andere doeleinden gebruikt. En ja, je ziet dat eigenlijk in de hele maatschappij. Weet u, vroeger was het nog zo dat in de Bijbel staat dat God brengt het volk naar een land overvloeiende van melk en honing. De Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood. Wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Weet je, melk moeten we tegenwoordig maar niet meer drinken, zeggen ze allemaal. Want het is slecht voor je. En die melk die moet je aan de kalfjes geven. Ik weet niet of je dat weet, maar dit is de tendens van de maatschappij. Melk is niet goed voor ons. Honing, dat ga je toch niet doen. Je gaat toch niet die honing weghalen bij die bijen en een beetje suikerwater teruggeven. Dat kan niet. Honing moeten we aan de bijen geven. Dat is voor de bijen en niet voor ons. Brood, er is niets slechts voor de mens dan brood eten. Dat moet je niet meer doen. Dat is slecht voor je gezondheid. Zie je hoe de wereld eigenlijk al het goede wat God ons gegeven heeft, als het maar af wil pakken. In deze maatschappij leven we. Nou, misschien toch wel goed om iets over die regenboog te zeggen. En ik hoop dat u misschien na afloop, naar aanleiding van deze prediking, de komende tijd een klein beetje anders naar die regenboog gaat kijken. Die regenboog, die bestaat, als je een klein beetje die regenboog bekijkt, mag ik het zo zeggen, aan de linkerkant tot naar de rechterkant van het spectrum. Het begint bij rood. Dan gaat rood over naar oranje. Dan wordt oranje geel. En dan vanuit die gele kleuren krijgen we groen in het midden. En aan de rechterkant van dat spectrum zie je dat je naar de blauwe kleuren gaat. Dan gaat het naar het lichtblauw, naar de prachtige heidekleur, het violetachtige. En dan eindigt helemaal aan de rand van dat spectrum, van de kleurenboog, kom je dan bij de kleur. Ja, het is bijna geen blauw meer. Het is heel donkerblauw tegen het bruin aan. Dat is de kleur purper, zoals we dat kennen. Dus van rood tot groen en van groen gaat het naar purper. Nou, denk ik dat God in deze kleuren iets heel moois gelegd heeft. Weet u dat wij met onze, en dan noem ik het met onze hersentjes, lang niet alle kleuren kunnen onderscheiden die er zijn? Weet je, dit zijn de kleuren, de voor ons zichtbare kleuren van het spectrum. En hoe kunnen wij die kleuren ontdekken? Hoe kunnen wij die kleuren in onze brein, in onze hersens, überhaupt registreren. U weet waarschijnlijk wel dat wij niet in de eerste plaats kijken met onze ogen, maar met onze hersentjes. Als we bijvoorbeeld, wij hadden pas een zuster bij ons in de gemeente, een jonge zuster, die had een hersentumor hier achterin en die werd blind. Haar ogen waren nog wel goed, maar haar hersenen, die werkten niet meer. Onze ogen hebben oogzenuwen. En via onze oogzenuwen vangen wij de kleuren op. En die kleuren die hebben een soort golfbeweging in een elektromagnetisch veld. Dat is een beetje een moeilijk verhaaltje. Een elektromagnetisch veld die onder een bepaalde frequentie door onze oogzenuwen opgevangen kunnen worden. Die oogzenuwen die vangen dat op en die sturen dat naar een klein stukje van onze hersentjes achter in onze schedel. En die maken daar voor ons plaatjes van. Die maken die kleur voor ons zichtbaar. En nou schijnt het, en dat hebben onderzoekers ook bewezen, nu schijnt het dat er nog veel meer kleuren zijn die wij überhaupt helemaal niet kunnen registreren. Ik denk dat dat pas openbaar wordt bij ons als we straks bij de Heer in de heerlijkheid zijn. Want we leven nu nog in een vernederd lichaam, maar straks zal het volmaakt zijn. Zo zijn er ook veel meer tonen, hoge en lage tonen, die wij met onze oren helemaal niet kunnen opvangen. En er is veel meer. Wij leven wat dat betreft zeer beperkt, in een zeer beperkt lichaam. Maar straks in een verheerlijk lichaam. Nou, wat wil ik u over deze kleuren zeggen? Als je nou kijkt naar die linkerkant van de spectrum van die regenboog, rood. Als je nou denkt aan rood. Als je in het verkeer rijdt en je ziet rood. Wat denk je daaraan? Stoppen. Opletten. Gevaar. Rood in de Bijbel. Als je kijkt naar Jesaja 1. Daar staat, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Rood in de Bijbel heeft altijd te maken met zonde en oordeel. En mensen, dat was het begin. Dat was het begin, dat is het uitgangspunt. Daar zijn wij als mensen in terecht gekomen. In zonde en oordeel. Ik ben bezig met een nieuwe serie voor Family 7 en die serie heet De slotfase van de kerk. En die wordt vanaf december uitgezonden. Maar de slotfase van de kerk, en daar heb ik het er ook over, dat, weet je, Adam en Eva werden door de zonde, dat staat er letterlijk, uit de Hof van Eden weggedreven. De mens is verdreven van God. En dat is met ieder mens gebeurd. Ieder mens is een verdrevene van God. En als er gezegd wordt in heel veel kerken van God aanvaardt alle mensen, je mag komen zoals je bent, ik zeg altijd prima, maar je mag niet blijven zoals je bent. Echt niet. Maar ze zeggen zo vaak, God aanvaardt alle mensen. Nou, God heeft wel alle mensen lief, maar hij aanvaardt niet alle mensen. Want hij heeft de mens verdreven. Je wordt alleen aanvaard door God in Christus. En dat is het prachtige wat je zo ziet in die regenboog, want die rode kleur, dat die zonde, dat oordeel, gaat uiteindelijk over naar groen. En groen, ja, als ik aan de kleur groen denk, dan denk ik aan leven, aan de natuur. Aan iets wat leeft. Nou, vanuit dat oordeel zijn we overgegaan naar het leven. En vanuit dat leven, dat groen, dat middelpunt van die regenboog, gaan we uiteindelijk over, komen bij het uiterste randje, purper. Nou, purper is in de Bijbel altijd een beeld van koningschap. Toen Jozef tot onder koning gekroond werd, toen Daniel geëerd werd door de koning, toen Mordechai geëerd werd door de koning, toen Jezus door de soldaten van Pilatus gelasterd werd als koning, hen werd allemaal een purperen mantel omgehangen. Purper, en we weten, purper ontstaat door een purperslakje, wat helemaal fijn gemalen wordt. Purper kan alleen ontstaan door de dood van een diertje. Het koningschap van Jezus kon alleen maar ontstaan door het sterven van Jezus zelf. En het mooie is dat je uiteindelijk ziet rood, het oordeel, groen, het leven, en purper, het koningschap met Christus. Dat wij uiteindelijk met Christus mogen heersen. Nou mensen, dat is dat prachtige teken van de regenboog die God ons gegeven heeft. En nou vind ik het zo mooi, deze regenboog heeft dus, omdat dat groen de middelste kleur is, die regenboog heeft zeven kleurbanen. En dat is vanaf 1500 voor Christus is het al bekend. Als u op internet zoekt naar de regenboog, gewoon de regenboog, zullen we altijd ontdekken dat er staat, dat is een boog met zeven kleuren. Nou, en als we dan nog even teruggaan naar die andere boog, de gender mainstream boog, die heeft geen zeven kleuren. Moet u maar eens goed. Ik vind het trouwens heel mooi van dat die vlag van Er is Hoop had inderdaad zeven kleuren. Dat hadden ze heel goed gezien. De Er is Hoop actie had zeven kleuren. Maar de gender mainstream regenboog die je overal ziet en waar ze allemaal mee zitten te wapperen, heeft zes kleuren. Zes is het beeld van de mens. En wij staan in de vooravond van het moment dat de mens dit getal 6 zelf zal moeten dragen. We hebben nu afgelopen zaterdag toch een heel uniek iets mee moeten maken. Het unieke is dit, dat als je in een restaurant wil eten, of ergens anders naar binnen wilt gaan, naar een theater of een bioscoop of wat dan ook, heb je allemaal je coronapas nodig. Je QR-code. En die moet je altijd bij je hebben. Straks zal het misschien voor het openbaar vervoer gelden. En je moet dat dingetje altijd bij je hebben en altijd kunnen tonen. En weet je, dat leidt tot het moment dat mensen zeggen, altijd die mobiel bij me moeten hebben, altijd dat ding bij me moeten hebben om me te kunnen. Ja, dat vind ik zo lastig. En in de tijd waarin zoveel jongelui met allemaal tattoos rondlopen, vroeger waren het alleen de zeebonken die tattoos hadden, maar tegenwoordig zelfs evangelische voorgangers, die vinden het prachtig om op hun armen te laten zien hoe ze getatoeëerd zijn. Dan is het wel heel normaal dat je dat getal 666 op je hand of op je voorhoofd laat zetten. Dan hoef je die mobiel niet altijd mee te nemen. Je bent overal, kun je laten zien dat je erbij hoort. Nou ja, dat is het hele systeem waar we vandaag in terechtgekomen zijn. En dan zie je dat deze regenboog, deze zeskleurige regenboog, is niet het beeld wat God ons. Het is niet eens een regenboog. Het is een namaakregenboog. Het is een regenboog waarin je als het ware de vingerafdrukken ziet van Satan. Satan is altijd de naaper, maar Satan zal nooit, maar ook nooit toegeven dat Christus straks heerser zal zijn. Vandaar die purperen kleur die ontbreekt. Hij zal nooit toegeven dat hij de koning der koningen zal worden. Hij zal nooit toegeven dat hij op een gegeven moment ook zijn knieën zal moeten buigen voor de majesteit van God. De majesteit van God. En weet je, dat is de tendens van vandaag. Men wil vandaag in de maatschappij absoluut niet meer de knieën buigen voor de majesteit van God. En dat is de tijd waar we vandaag in leven. Dus zoals u nu naar de regenboog kijkt, dan hoop ik dat u de ware regenboog gaat ontdekken. En juist ook ziet hoe prachtig deze kleuren door God ons gegeven zijn. Maar, wat ging vooraf aan deze regenboog? Nou, dan hebben we de zondvloed. De zondvloed ging vooraf aan deze regenboog. En wat we net met elkaar gelezen hebben, je zou kunnen zeggen, het is als het ware het laatste stukje wat we kunnen lezen in de Bijbel over die geschiedenis van de regenboog. En ik zeg heel duidelijk, de geschiedenis van de regenboog. Het is pas een heel oud document, een kleitablet gevonden uit Irak. Tenminste gevonden, dat had een Amerikaan gekocht en is nu weer terug in de handen van Irak gekomen. En dat is een kleitablet van meer dan 2000 jaar voor Christus, waar een heel fragment van het zondvloedverhaal opgeschreven staat. De zondvloed is niet zomaar een leuk kinderverhaaltje. Maar de zondvloed is historisch. Ten tweede, het is herkenbaar. En ten derde, het is ook nog eens profetisch ook. De zondvloed is historisch. Misschien weet u het wel dat er in het Araratgebergte in Zuid-Turkije, in de gletsjers, restanten gevonden zijn van een heel groot houten schip. Ze liggen daar. Het is zelfs bijna aan te raken dat daar in het ijs de restanten liggen van waarschijnlijk de Ark van Noach. Maar dat niet alleen. Mensen, over de hele wereld, of je nou op het Himalaya-massief bent, of op de Mont Blanc, of waar dan ook, over de hele wereld zie je zelfs op de hoogste bergen fossielen terug. Zelfs visfossielen, schelpjes. Hoe komt dat? Er is een wereldwijde zondvloed geweest. Over de hele wereld zie je allerlei fossielen. Men spreekt heel vaak van fossielen en dan zegt men, oh, die zijn 100 miljoen jaar oud of zo. Fossielen ontstaan nooit op een gewone manier. Het zijn restanten van dieren of van leven. Weet je, als een konijn sterft, doodgaat, dan ligt een konijn normaal gesproken bovenop het maaiveld. En dan komen er eerst een paar kraaien en eksters en gieren. En die zullen dat konijntje helemaal kaal vreten. En dan komen er nog mieren en insecten. En dan is er wind en erosie en ik weet niet wat allemaal. En mensen, op een gegeven moment blijft er niks meer over van zo'n konijn. Maar een fossiel ontstaat door een zandverschuiving of door een watersnood, waardoor een dier plotseling tussen het zand komt of tussen de stenen terechtkomt en verpulvert en daar blijft liggen en versteent. Dan krijg je een fossiel. En fossielen zijn ontstaan door een grote wereldwijde ramp in deze wereld. U woont hier in de buurt van Drenthe. Friesland, Drenthe. En Drenthe zijn ze ontzettend trots op hun prachtige hunebedden. Als je naar het hunebedcentrum gaat in Borger, dan krijgt u iets te horen over deze stenen die zijn hier terechtgekomen via de eerste ijstijd, of de tweede, of de derde, of de vierde, of misschien wel de vijfde ijstijd. En dan hebben we het over miljoenen jaren geleden. Miljoenen jaren geleden. En toen zijn die stenen allemaal hier naartoe gekomen en gebleven door de gletsjers die hier waren. Zo is het relief ontstaan van Drenthe, de Hondsrug en de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug en al die bergen. Dat is allemaal ontstaan door die ijstijden die over deze wereld gekomen zijn. Gelooft u dat? Heel veel jongens en meisjes moeten dat geloven op school. Want dat is normaal. De geschiedenislessen, de aardrijkskundelessen die ze krijgen. En dat is de wetenschap van vandaag. Volgens de Bijbel is de zondvloed zo'n 4000 jaar geleden, 4500 jaar geleden, vond deze plaats. 4500 jaar geleden. Dat is geen 400 miljoen jaar geleden of zo. 4500 jaar geleden. En weet u, ik geloof zonder meer, heeft u dat wel eens ontdekt in Genesis. Daar staat dat God zeide op de derde dag dat alle wateren samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Hè? Maar weet je wat ik nou vergeten ben te zeggen? Er staat in Genesis dat God zegt dat alle wateren samenvloeien op één plaats. Hoort u het goed? Op één plaats. Dat betekent dat het toen één zee was. Niet de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan en al die andere oceanen. Maar er was maar één zee. En er was ook maar één continent. Het droge. Er waren niet allerlei continenten zoals Amerika of Australië of helemaal. Het is ook zelfs bewezen dat de Middellandse Zee er helemaal niet was, maar dat Afrika en Europa gewoon tegen elkaar lagen. En als je kijkt naar Noord- en Zuid-Amerika, dan past dat heel mooi in Afrika en Europa. Dat past in elkaar. Wat is er gebeurd? Toen de zondvloed kwam, dan denken we altijd regen, regen, tik, tak, tik. Hè? En dan hebben we het mooie liedje over Noach. Maar weet je, er kwamen niet een beetje regendruppeltjes naar beneden. Het stortregende 40 dagen en 40 nachten. Maar dat was nog niet het enige. Er staat in de Bijbel dat de kolken van de diepte van de aarde braken open. En het water kwam van boven en van beneden. En die hele aardkluit, om het zo te zeggen, werd helemaal omgewoeld. Dan had je wel een ontzettend stabiel schip voor nodig om dat te kunnen overleven. En tot het begin 1900 bleek dus dat de maten van de ark voor scheepsbouwkundigen de meest stabiele maten waren die er zijn voor een schip. En ik geloof dat het hele reliëf van deze wereld, met al die stenen die hier in Drenthe liggen, en met al die bergtoppen die er zijn, ontstaan zijn, niet door de 5, 6, 7 ijstijden, maar door de zondvloed. Daar ligt de basis van de wereld zoals we die nu kennen. We moeten weer terug, gewoon naar de Bijbel. En wat dat betreft is de zondvloed volkomen historisch. Het is niet zomaar een verhaaltje. De zondvloed is ook herkenbaar voor de tijd waarin wij vandaag leven. Professor Rewinkel, die heeft verteld, ja, of die heeft een heel boek geschreven over de zondvloed. Heel interessant. Voor de zondvloed had het nog nooit geregend. Er staat in de Bijbel, dauw bevochtigde de hele wereld. Er was een enorm gunstig klimaat. Mensen die werden zo oud als Methuselem. 969 jaar. Nou, je zal het maar, hè? En hij kreeg niet zomaar een klein gezinnetje, maar uit één enkele mond werd een heel volk geboren. En uit al die mensen van die volkeren werden ook hele volkeren geboren. En ja, we lezen bijvoorbeeld van Adam en Eva, dat zij kregen natuurlijk Set, maar ze kregen ook vele zonen en dochters, staat er. Dat is ook de reden waarom dat Kain waarschijnlijk met een van zijn zussen later getrouwd is. Ze zeggen altijd, waar haalt Kain nou zijn vrouw vandaan? Maar Abraham was ook met een halfzus van hem getrouwd. Dus helemaal geen probleem. Maar je ziet dat er een enorme explosie was van de bevolking. Enorme explosie. En professor Rewinkel die schrijft, minimaal hebben er in de tijd van Noach zeker zo'n 6 miljard mensen op aarde geleefd. Minimaal. We denken heel vaak aan een klein groepje mensen die dat meegemaakt hebben. Maar minimaal hebben zoveel mensen daar herkenbaar. En zo herkenbaar dat op een gegeven moment van de mensen stond. En alles wat in hun hart opkwam, was te alle tijden slechts boos. Ze waren zo van God afgeweken. Ze kenden God helemaal niet meer. Ze waren goddeloos. Weet je, als er ooit een tijd geweest is in onze samenleving, dan is het wel deze tijd. Er zijn zoveel mensen los van God. En als je over God spreekt, als je over de Bijbel spreekt, dan kijken ze met ogen als schotels en waar heb je het eigenlijk over? Over wie heb je het eigenlijk? Weet je, laat het duidelijk zijn, broeders en zusters. Een maatschappij zonder God raakt in verval. Een land zonder God, ik weet nog zo goed, ik denk dat het 10 jaar geleden is. Ik was predikant in de Vrije Baptiste Gemeente in Enschede. Reed ik naar de avonddienst, om 6:30 hadden we de avonddienst. En dat bij het nieuws van 6:00 op de radio kwam. Ik kreeg er kippenvel van. Via het radionieuws om 6:00 zei de nieuwslezer: Nederland is geen christelijk land meer. Het is erg, hè? Altijd een christelijk land geweest. Maar Nederland is geen christelijk land meer. Werd heel duidelijk gezegd via het nieuws. En we zien het, we weten het. Een land zonder God raakt in verval. Als je kijkt wat er vandaag in Den Haag gebeurt. Zodra je minister wordt, krijg je met een aantal bloedhonden te maken. En zodra ze bloed ruiken, dan lig je al. Er wordt bijna niet meer geregeerd, maar misschien steeds meer afgerekend. We zien het in de hele wereld om ons heen. Maar ook in het huwelijk. Een huwelijk zonder God raakt in verval. Een leven zonder God raakt in verval. En dat is de tijd waar we vandaag in leven. Het is de tijd van Noach. We hebben God niet meer nodig. Het is een tijd waarin staat ze waren etende en drinkende en huwende en ten huwelijk gevende. Etende, dat betekent een consumentenmaatschappij. Consumeren. En wij denken altijd van, ja, we moeten maar zo zuinig mogelijk zijn. Maar ja, er zijn al jongens en meisjes die 12 jaar zijn en hun derde iPhone al hebben. En al die batterijtjes, al die lithium, waar moet je dat vandaan halen? Al die mijnen in Lapland, waar ze lithium moeten winnen. Heel veel rendierfarms die moeten daar gesloten worden, omdat ze die grond nodig hebben om lithium te winnen. En wij maar consumeren. Ik weet niet of u dat kent, de overshoot day. De overshoot day, dat is dat wij als mensen op aarde meer gebruiken dan dat de aarde oplevert. Nou, de overshoot day vond dit jaar al plaats, eind juni. En eind juni hadden we al verbruikt aan grondstoffen wat de aarde in een jaar oplevert. Dus dat betekent, we leven nu al op de pot. We roven nu al de aarde leeg. Nou, dat is de zondvloed. Dat is de tijd waarin we leven, herkenbaar. En ook profetisch, want de Heer Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan zal ik terugkomen. Dan zal ik komen. Nou, laten we met elkaar eens even gaan kijken naar dat teken van het verbond. Ik vind het zo mooi. Dat teken van het verbond. In de eerste plaats, dat verbond wat God met Noach sloot, was een goddelijk verbond. Het was niet een verbond dat de mensen sloten met God, maar God sloot dat verbond met ons. Hij had de wereld lief. En hij wilde deze wereld redden. Het is een verbond wat van God uitging. En u kunt dat lezen in dit stukje. Ik noem bijvoorbeeld in vers 9, daar zegt God, zie, ik richt mijn verbond op met u. Iets verderop staat, ik geef mijn boog. Nog iets verderop staat, ik zal mijn verbond gedenken. En als mijn boog verschijnt in de lucht, dan staat er, en ik zal deze boog zien. Weet je, het feit dat God naar ons omziet, dat zie je al direct in Genesis. Als de mens de rug naar God toekeert en het woord van God aan de kant legt en zijn eigen plan maakt, en dan zien we dat de mens bevreesd wordt, zich verstopt, en dan staat er zo mooi in Genesis 3, God riep de mens. Je zou kunnen zeggen, nou, dat de Heere God zei, nou, dat is jullie eigen schuld. Ik laat het los. Ik laat mijn plan los. Maar dat staat zo mooi. Hij riep de mens tot zich. En daarmee begint als het ware het hele evangelie. God roept de mens naar zich toe. Misschien wel goed om heel persoonlijk naar jou toe te worden, naar u toe te worden. God roept u. God verlangt ernaar. En die roepstem begint al in Genesis 3 en eindigt in Openbaring 22. Waar staat: de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. De roepstem van God gaat vandaag nog steeds door. Totdat de tijd van genade voorbij is. Hij roept ons. Het gaat van hem uit. Dat is het eerste wat ik zo mooi vind in het verbond. Het is een verbond wat van God uitgaat. Het tweede wat ik zo mooi vind, dat is: het is een universeel verbond. Kijk, het verbond wat God met Abraham gesloten heeft te maken met Gods plan met Israël. God heeft een verbond met Israël gesloten. Maar het verbond wat God met Noach gesloten heeft, sluit geen enkel land uit, geen enkele persoon. God zegt: een verbond met alle levende wezens. En hij wil, dat staat zo mooi in de Petrusbrief, ook in de Timotheusbrief, hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Dus dit is een verbond, ja, voor alle mensen. Ja, er zijn soms wel bepaalde gemeenten die zeggen, nou ja, maar het ligt er maar aan, hè? Het ligt er maar aan of God jou wel uitgekozen heeft of niet, hè? Die uitverkiezingsleer, hè? Het waren er maar 8 die behouden werden bij Noach, dus je mag blij zijn als je er misschien erbij hoort. Daar staat de deur van de genade, maar op een heel klein kiertje. Weet je, ik vind het zo mooi als je kijkt naar de tabernakel. Daar had je een deur van wel 10 meter breed. En iedereen die mocht binnenkomen. Ja, God nodigt uit. En ik vind het zo mooi, toen ik hier aankwam, stond ik nog maar een paar meter voor de deur. En toen ging de deur al open. Welkom! Nou, ik hoop dat u zich ook welkom weet hier in dit mooie kerkje hier in Houderwijk. En dat welkom, dat geldt voor alle mensen. En daarom staat er ook: ik richt mijn verbond met alle levende wezens op. Voor alle geslachten daarna. Dat geldt ook voor vandaag. Gods nodigende liefde is voor u, voor jou. Wat je ook gedaan hebt in je leven, hoe je christenleven ook gaat, met vallen en opstaan, hoe je hier misschien naartoe gekomen bent, met misschien wel schaamtegevoel, of misschien wel teleurstelling, hij richt zijn verbond met je op. En hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je erbij hoort. Hij houdt van je. En het derde: het is niet alleen een verbond wat van God uit opgericht wordt. Het is niet alleen een universeel verbond, maar het is een genadeverbond. Waar we niets verdiend hebben, alleen maar kunnen ontvangen. Een genadeverbond. Dat genadeverbond, dat wordt zo mooi duidelijk als de Heer zegt hier in dit stukje. Ik weet niet of je dat kunt zien hier in een stukje, maar dat God tegen Noach zegt: wat ik hier gedaan heb, deze vreselijke zondvloed, weet je wat God dan zegt? Het zal niet meer gebeuren. Nooit meer. Het is voorbij. Weet u wanneer de Heere God dit ooit geroepen heeft voor het oor van iedereen? Toen Jezus door God verlaten werd aan het kruis. En de straf als het lam van God voor ons daar gedragen heeft. Toen riep Jezus aan het einde van die dag van lijden: het is volbracht. En de Hebreeënbrief schrijver die zegt: en toen hij riep: het is volbracht, zei de Jezus daarmee eigenlijk nooit meer. Ik zal je zonde nooit meer gedenken. Micha, het laatste hoofdstuk, daar staat, en ik zal je zonde werpen in de diepte van de oceaan. In de Hebreeënbrief staat dat er elk jaar steeds weer opnieuw offers gebracht moesten worden. Maar toen God zijn verbond oprichtte, zei hij, nooit meer. Niet meer. Het is Gods genadeverbond. En weet je, die genade wordt juist zo zichtbaar in vers 14. Daar staat, wanneer ik dan de wolken over de aarde breng. Wanneer ik de wolken over de aarde breng en mijn boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat. Zodat de wateren niet weer, zie je het staan? Niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Nooit meer. Een genadeverbond. Weet je, de regenboog is op zijn mooist als de lucht op zijn donkerst is. Toch? Dan is de regenboog op zijn mooist. Hoe donkerder de wolken, hoe feller de regenboog. Schitterend. Weet je, ik geloof dat wij vandaag in een tijd leven waarin het steeds donkerder wordt. Er staat hier, zo mooi in vers 14, wanneer ik dan de wolken over de aarde breng. Dat is ook profetisch. Als er ooit een tijd geweest is waarin donkere wolken boven deze aarde hangen, dan is het nu. Nu weer een hele diepe financiële crisis in China, waar een van de grootste bedrijven om dreigt te vallen en heel veel andere mee zal slepen. We zien crisis over de hele wereld, op politiek gebied. Op allerlei manieren zien we, kijk, als je kijkt naar de schepping om ons heen, nou ja, daar wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht, maar het VN-panel, wat een paar weken geleden de uitslag nog weer een keertje bevestigd heeft, dat is, we redden het niet meer. Ik heb jaren geleden al eens een keer gezegd, in een toespraak over het milieu, over de opwarming van de aarde en al de gevolgen daarvan. Als we nu met z'n allen op de rem zouden gaan trappen, dan zou de remweg al te lang zijn. We zijn al te laat. En nou, de mensen van het VN-panel die zeggen, het is onomkeerbaar. Het is niet meer terug te draaien. We zijn al te ver. En natuurlijk, als ik hier naartoe rijd en ik zie al die zonneweiden en die hoge windmolens, prachtig, tenminste prachtig als je ervan houdt, ja? Maar weet je dat er in de Bijbel staat dat er een moment zal komen dat de zon niet meer zal schijnen, de zon verduisterd zal worden. Dat er een moment zal komen dat de wind ingehouden zal worden en stil zal worden. Nou, dan valt alles in elkaar, hè? Dan is er geen windenergie meer. Dan is er geen zonne-energie meer. En nu al de crisis dat er geen gas meer is. En mensen al afhankelijk moeten worden van het gas van Rusland. Wat een crisis. En wat worden die wolken donker. Donkere wolken pakken zich samen boven onze hele samenleving. En dan kunnen we natuurlijk heel angstig worden. Nou, wat een toespraak van vanmorgen. Zeg, ik word er wel een beetje depri van hoor. Maar weet je, dan staat er in de Bijbel, als deze dingen beginnen te gebeuren, hef dan je hoofd omhoog. Want dan komt Jezus. En de Jezus zegt, deze dingen moeten gebeuren. Het ligt allemaal in het plan van God, maar vergeet dat nooit. Boven alles staat God. En hij heeft alles in zijn hand. Het gaat precies zo als dat God ook van tevoren geweten heeft. En zijn verlossingsplan omvat dit allemaal. George Orwell heeft jaren geleden een heel boek geschreven over een roman over de toekomst, hoe hij de toekomst zag. En hij schreef al dat er een toekomst zal komen waarin de mensheid steeds meer gedomineerd zal worden door angst. En waarin er steeds meer polarisatie, verdeeldheid onder de mensen zal komen. En waarin mensen onderling steeds meer op afstand van elkaar gaan leven. Weet je, een van de dingen die... vorige week zondag sprak ik bij ons in de gemeente waar ik altijd predikant geweest ben over het thema liefde is 1 Korinthe 13. Daar hebben we het over gehad over hoe kun je liefde leren kennen. Hoe kun je liefde ontvangen? Want daar hebben soms heel veel mensen moeite mee om liefde te ontvangen. Hoe kun je liefde laten groeien in je leven, voeden? En hoe kun je liefde beschermen? En toen zei ik eigenlijk van, liefde, als je liefde wilt laten groeien, dan is er ook bijvoorbeeld in een huwelijksleven liefde. Dan is een van de belangrijke dingen van liefde, is ook aanraking. Als je zegt van, ik hou vreselijk veel van je en je raakt elkaar nooit aan, dan weet ik niet hoe die liefde dan moet groeien en moet bloeien. Maar liefde en aanraken, dat is heel belangrijk. En we leven vandaag in de maatschappij waarvan, dan kom ik aan de deur van, mag ik een hand geven? Mensen, dit hebben we in de gemeente van Jezus Christus zo moeten missen. Dat je elkaar niet meer een hug kan geven, dat je elkaar niet meer een hand kan geven, dat je elkaar niet meer een hand op de schouder. En wat gebeurt er dan? Dan raak je elkaar een beetje kwijt. En dat is de maatschappij waar we vandaag in terechtgekomen zijn. En weet je, dat heeft George Orwell al jaren geleden laten zien, dat dat gaat gebeuren. Degene die op de middelbare school geweest zijn en een boekenlijst moesten lezen voor hun eindexamen. Heel veel van hen die hebben waarschijnlijk wel het boek gelezen van Huxley. Huxley die schreef naar aanleiding van George van Henry Ford, die met de auto-industrie begon. En Huxley die zei, nou, dit is het begin van het Messiaanse Rijk. Hè. Dit is zo mooi, hè. Je kunt je verplaatsen zittend in een auto. En toen heeft hij een roman geschreven over de Brave New World. En Huxley die heeft daar zijn fantasie als het ware laten gaan en gekeken van hoe ziet hij de wereld in de eindtijd. Helemaal geen christen, maar hij heeft er wel over geschreven. Weet je wat hij schreef? Hij schreef over een wereld waarin het ouderwet zou zijn dat de mens nog levend barend is. Hij zei, de moderne mens zal ontwikkeld worden in het laboratorium. Zonder vaders, zonder moeders. Er zal niet meer gesproken worden over mannen of vrouwen of jongens of meisjes, maar gewoon de mens. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat hij daar toen al over schreef. En u begrijpt natuurlijk wel, in die hele gender mainstream waar we in terechtgekomen zijn, waar twee mannen een kind willen hebben, of twee vrouwen een kind willen hebben, en hoe krijgen we dat kind? Nou, dat daar geen mannen en vrouwen meer voor nodig zijn. We kunnen de nieuwe moderne mens ontwikkelen in een laboratorium. Dat is de tijd waar wij vandaag in leven. Het laatste. Het was een goddelijk verbond. Het was een universeel verbond. Het was een genadeverbond. Niet meer. En dan als laatste, het was een zichtbaar verbond. Weet je, in dit stukje wat we gelezen hebben, ik weet niet of het u opgevallen is, en ik denk dat het in de herziende Statenvertaling ook te vinden is, maar in dit stukje wat we gelezen hebben, kunt u 5 keer de uitdrukking vinden tussen. Tussen God en de mensen. 5 keer staat dat er in dat stukje. Het is een teken tussen de hemel en de aarde. 5 keer kunt u dat vinden. Kijkt u maar bijvoorbeeld in vers 12. Dit is het teken van de verbond dat ik geef tussen mij en u. Vers 13, het laatste stukje. Opdat die tot een teken zijn van de verbond tussen mij en de aarde. Vers 15, ik zal mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens is. Vers 16, het laatste stukje. Ik zal mijn verbond gedenken tussen God en alle levende wezens. Vers 17, het laatste stukje. Dat ik het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat leeft op aarde. 5 keer de uitdrukking tussen God en de mensen. Nou, wat kunnen we in 1 Timotheus 2 vers 5 en 6 lezen? Kent u dat een beetje uit uw hoofd? Daar staat dat Paulus zegt, er is één God. Tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus. Er is maar één God tussen God. Eén middelaar. Eén middelaar tussen God en de mensen. Mooi hè? Tussen God en ons. De regenboog. De regenboog. Als er geen zon zou zijn. Als de zon niet zou schijnen. Zou dan een regenboog zijn? Nee. De regenboog heeft geen licht in zichzelf, maar de regenboog laat het licht van de zon zien. Maar dat licht van de zon komt alleen naar ons toe als de lichtstralen van de zon gebroken worden. Het licht moet eerst gebroken worden. En dan komt dat licht in allerlei stralen, kleuren naar ons toe. Er staat in de Hebreeënbrief over de Heer Jezus, dat de Heer Jezus de afstraling is van de heerlijkheid van God. Hij kon zeggen, ik ben het licht. En hij is voor ons gebroken. Waaruit de prachtige kleuren, de veelkleurige wijsheid van God naar ons toe komt. Het gebroken licht. Hij, de afstraling van de heerlijkheid van God. Zullen we eens gaan kijken hoe die heerlijkheid van God eruit zag? Misschien één tekst nog uit Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 1 vers 28. Daar mag Ezechiël de profeet de heerlijkheid van God zien. In Ezechiël 1 vers 28. Er staat in vers 28, zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. En toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Hier zien we dat de heerlijkheid van God vergeleken werd met de aanblik van de boog die in de regentijd verschijnt. Mooi hè? De heerlijkheid van God, die prachtige regenboog. De kleuren van de regenboog. En weet je, daar staat er, het was hier een omhullende glans. Het was niet een boog van 180 graden, maar het was een cirkel van 360 graden. Datzelfde vind je ook bij de geboorte van Christus. Er staat over die herders in de nacht en de heerlijkheid des Heren. Hebben die boog die in de regentijd verschijnt. De heerlijkheid des Heren. Die omstraalde hen. Ze werden er middenin geplaatst. In Openbaring, als Johannes de Heer op zijn troon ziet zitten, wat ziet hij dan? Een boog rondom de troon. Midden in de troon, daaromheen de heerlijkheid van de Heer. Je zou kunnen zeggen de zon, die schijnt in zijn kracht. En deze prachtige kleuren, rood, naar groen, naar purper, die zijn te zien in de heerlijkheid van de Heer. En die kwamen naar ons toe, in Christus. En wij ook als gemeente. Er staat zo mooi in Efeze 3 vers 10, dat is het themanummer van het zoeklicht wat dit weekend uitgekomen is. Dat gaat over de kerk. Het gaat over allerlei aspecten van de kerk. En het artikel, het openingsartikel wat ik dan schrijf, begin ik met dat wij als gemeente geroepen zijn om de veelkleurige wijsheid van God te tonen aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Weet je dat er vanuit de overheden en machten uit de hemel naar ons gekeken wordt? Weet je dat God over Job, dan komt Satan voor Gods troon. En dan zegt God tegen Satan, heb je Job gezien? Wat een voorbeeld, hè? Wat een gelovige man, hè? Job, God is er zo blij mee met Job, hè? Nou, weet je, zo lezen we ook dat Satan op allerlei manieren ons aan wil klagen. Maar dat God zegt, heb je mijn kerk gezien? Dwars er alles heen? Heb je die baptiste gemeente gezien daar in Houderwijk? Ja, ze houden vol, hè? Ze gaan voort, ze gaan door. En ze laten de veelkleurige wijsheid van God zien. Ook aan jou, hoor. Aan de overheden, de macht in de hemelse gewesten. We zijn als het ware voor God een getuigenis naar hen toe, maar ook naar de mensen om ons heen. Zou u zo'n regenboogje willen zijn? Voor de mensen hier in de buurt van Houderwijk? Zou u ook die veelkleurige wijsheid van God willen laten zien? Dat is niet uw licht, maar zijn licht door ons heen. En als dat licht van God in ons gebroken vaten mag schijnen, dan komt het als een prachtige kleurenbundel naar de mensen om ons heen. Daniel zegt het zo mooi, en de rechtvaardigen zullen stralen als het uitspansel. Dat is onze roeping. En dat is hetgeen waar we voor mogen leven. Amen.